Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Afgelopen zondag bestormden duizenden aanhangers van voormalig president Bolsonaro het regeringscentrum van Brazilië. Het volgde op maandenlange onrust na de onstuimige verkiezingen van oktober, die Brazilië diep verdeeld hebben. De bestorming doet denken aan die van het Amerikaanse Capitool, 2 jaar geleden. Al zijn er ook belangrijke verschillen, vertelt buitenlandredacteur Marijn de Waal. Wat wilden de bestormers bereiken?
Thousands of supporters of ousted former President Bolsonaro storming the presidential and congressional buildings, demanding he be restored to power.
Wereldleiders noemen de bestorming van overheidsgebouwen in Brazilië een aanval op de democratie.
Some protesters ransacking offices, others appearing to steal equipment.
2 years after the January 6th attack, only this time Brazilian lawmakers largely weren't inside, and Brazil's new government is already in power.
Velen vragen zich af hoe het allemaal zo kon escaleren.
Zondag 8 januari in Brasilia, de hoofdstad van Brazilië, zagen we een enorme puinhoop bij het machtscentrum van het land. Dat is het plein van de drie machten. Dat is eigenlijk een soort veld. En daaraan zetelen het congres, dus de volksvertegenwoordiging, het Hoge Rechtshof, dus de hoogste rechtsprekende macht, en het presidentiële Planalto-paleis, waar de uitvoerende macht zetelt. Er meldde zich een grote menigte van duizenden mensen in groen-geel gehuld, de kleuren van de nationale vlag. Ze waren allemaal fan of aanhanger van de vorige president, Jair Bolsonaro, die precies een week geleden geen president meer is. En zij riepen leuzen dat hun leider, oud-president Bolsonaro, eigenlijk de enige echte president was. Dat de zittende nieuwe president weg zou moeten. Dus ze keerden zich tegen de macht. En die gingen met grof geweld het congres, de volksvertegenwoordiging, tegemoet. Die trokken aan dranghekken, die sloegen agenten, pakten met vlaggenstokken, hamers, alles wat ze in handen konden krijgen. Sloegen ze op de deuren in de ramen in en Volgens verspreidde een deel van de menigte zich ook nog eens naar de andere gebouwen die aan het plein grenzen. Ook daar werd huis gehouden, ook daar werd kunst van de muren getrokken. Werd er geürineerd op het bureau van de hoge rechter. Er werd geposeerd, eindeloos veel selfies gemaakt. Kortom, complete puinhoop. Deze chaos heeft enkele uren geduurd. Eerst was het alleen de politie die terugvocht. Met traangas, met rubberkogels. Vlogen helikopters over. Uiteindelijk is ook het leger ingeschakeld. En eigenlijk dankzij de inzet van die militairen kon zo rond 8-9 uur 's avonds konden die gebouwen ontzet worden en kon de schade worden opgenomen. Nu zijn we 2 dagen later. Maar Brazilië heeft wel zoiets van, wat hebben we hier meegemaakt? Waar hebben we naar zitten kijken zondag?
Ja, Marijn, je beschrijft hier die beelden die zondagavond echt het internet overgingen, waar ik ook met grote verbazing naar heb gekeken, van duizenden aanhangers van de vorige president Bolsonaro, die al die overheidsgebouwen in Brazilië bestormden. Wat hebben we nou zien gebeuren?
Ja, het was eigenlijk het voorlopige sluitstuk van een hele lange polariserende verkiezingsstrijd. Die begon vorig jaar, een campagne waarbij eigenlijk twee kandidaten, twee uitersten tegen elkaar opnamen. De ultrarechtse president Jair Bolsonaro, aan de macht sinds 2019, democratisch gekozen. Tegen uitdager, sociaal-democratische linkse president, ex-president Lula da Silva. Nou, die namen het tegen elkaar op. Met een hele campagne die Brazilië diep verdeelde. Waarbij Lula nipt met minder dan 2% punt verschil de race won. Maar Bolsonaro had eigenlijk al vooraf gezegd, als ik verlies, is dat omdat er gesjoemeld is. Omdat er fraude is gepleegd door het andere kamp. Dus hij accepteerde die uitslag niet. En zijn aanhang, ja, die geloofde die leugen over verkiezingsfraude. En die legde zich, net als de president, nooit neer bij die uitslag. En wat ze eigenlijk gingen doen, is ze vestigden al hun hoop dan maar op het leger. Want de rechters zijn niet vertrouwen, de media niet. Maar het leger, die zou misschien wel redden. Dus als zij maar lang genoeg bleven betogen dat het leger zou moeten ingrijpen tegen deze ondemocratische machtsgreep van Lula, dan zou het leger hun wel gaan steunen en Bolsonaro alsnog aan de macht helpen.
Dus zoals jij het beschrijft, Marijn, was dit een poging tot een staatsgreep waarbij deze aanhangers van Bolsonaro het leger opriepen om in te grijpen? Waarom zou het leger daar gehoor aan geven? Wat is die aantrekkingskracht tussen de Bolsonarista's en het Braziliaanse leger?
Ja, kijk, het is eigenlijk Bolsonaro die al zijn hele presidentschap ook geflirt heeft met de tijd van de militaire dictatuur tussen 64 en 85 vorige eeuw. Die heel veel militairen ook in zijn kabinet benoemde. Een vicepresident had die militair was. Dus hij flirtte eigenlijk met de tijd van die militaire junta. En zei, toen was alles beter. Toen was er wel orde in Brazilië. Sommige Brazilianen zullen goede herinneringen hebben aan die tijd. Dat zal wat ouder zijn en van rijkere komaf misschien. Anderen zullen denken van, ja, misschien zijn die militairen niet allemaal corrupt zoals onze politici. Alleen het leger in 2023 is echt een heel ander leger dan dat van de jaren 60. En was totaal niet bereid om mee te gaan in zijn aanval op de democratie. En zei ook gewoon, wij staan achter de democratische instituties. We zijn niet bereid tot een coup. En om dat leger dus onder druk te zetten om alsnog tot een interventie te komen, werden door het hele land heen bij kazernes en militaire hoofdkwartieren door Bolsonaro-aanhangers een soort protestkampen ingericht. Onder andere bij het grote militaire hoofdkwartier in Brazilië was een van hun belangrijkste, grootste kampen. En daar moesten ze weg. Want Lula is al een week president. De nieuwe legerleider die met hem is aangetreden, die had gezegd, die kampen moeten weg. Dus ja, ik denk dat ze hebben gedacht, we moeten het heft in eigen handen nemen. Misschien nog één laatste, ultieme poging doen om hem tot een bestorming. En ja, heel misschien ook wel in de hoop dat dan het leger alsnog zou gaan volgen. In ieder geval om met één keer met een grote knal te laten blijken dat zij het er niet mee eens zijn.
En Bolsonaro zelf, wat is zijn rol?
Ja, Bolsonaro zelf die was dus zondag helemaal niet in het land. Die kon het niet opbrengen om op nieuwjaarsdag, zoals gebruikelijk is in Brazilië, de presidentiële sjerp bij je opvolger op te hangen. Vreedzame machtsoverdracht, weet je, dat het hele land kan zien. Nou ja, dit is de gaande man, dit is de nieuwe man. Dus die is al voor de inauguratiedag naar Orlando in Florida gevlogen. En daar zit hij sindsdien. Hij schijnt een vakantiehuis te huren van een professionele vechtsporter. Niet ver van Disney World. Ja, en daar heeft hij de jaarwisseling doorgebracht. En was hij, zover we weten, ook zondag gewoon aanwezig. En hij heeft er heel lang over gedaan zondag om iets van zich te laten horen. Het was 9 uur 's avonds lokale tijd ongeveer toen er 3 tweets op zijn Twitter-account verschenen. En ook daar was hij niet echt eenduidig afkeurend van dit kan echt niet. Maar had een beetje een vaag verhaal van ja, in een democratie moet je geweldloos demonstreren. Wat we hier hebben gezien is een uitzondering op die regel. Dus dat was geen keiharde expliciete veroordeling van die relschoppers.
Jij schetst ook een situatie waarin dit al een tijdje in de lucht hing. Hoe kan het dan dat de autoriteiten dit niet hebben kunnen voorkomen?
Ja, kijk, dat is heel erg de vraag. Want die oproepen tot dit protest, tot deze mars, die gingen via social media al een paar dagen rond. Daar werd wel in een soort verkapt taalgebruik gesproken. Hè? Maar dat kan je, als je een beetje veiligheidsdienst bent, wel doorheen prikken. Dat hadden ze echt wel op de radar moeten hebben. Daarnaast waren het lokale politiekorps in het federale district, waar Brazilië toe hoort, die zijn denk ik ook niet goed aangestuurd. Die hebben eigenlijk gewoon oogluikend toegestaan dat eerst die stoet helemaal bij dat veld kon komen. En vervolgens hebben ze ook niet erg effectief ingegrepen toen die bestorming begon. Ze hebben ze eigenlijk zelfs een beetje doorgelaten.
Had dit, Marijn, denk jij ook anders kunnen aflopen? Had het ook slecht kunnen aflopen voor de democratie?
Ja, dat is lastig te zeggen. Kijk, de legertop heeft uiteindelijk gewoon besloten om in te grijpen. Het zijn militairen geweest die de politie zo heeft ondersteund dat die betogers binnen een paar uur weer weg waren. Zolang ze geen steun hadden op hogere posities binnen het veiligheidsapparaat, zie ik geen kans van slagen voor deze, wat het ook mag geweest zijn.
En de vergelijking die zich onvermijdelijk opdringt is de bestorming van het Capitool 2 jaar en 2 dagen eerder in de VS. Hoe lijkt dit op wat er toen in de VS gebeurde?
Nou, in eerste instantie lijken beide politici erg op elkaar. Het zijn twee rechtspopulisten. En toen Bolsonaro gekozen werd en in 2019 aantrad, werd hij al de tropische Trump genoemd, omdat hij zich grotendeels van dezelfde techniekjes en tactieken bedient als de Amerikaanse oervariant. Dus ja, mensen beledigen, praten over nepnieuws en de journalisten aanvallen. Constant voor ophef zorgen dat je in het nieuws blijft. En nu deze gebeurtenis in Brasilia, die heeft ook grote overeenkomsten natuurlijk met die in Washington 2 jaar en 2 dagen eerder. Twee rechtspopulistische leiders die na een termijn van 4 jaar geen tweede ambtstermijn hebben gekregen van de kiezer. Verloren hebben, eigenlijk al de hele stembusgang en de campagne daarnaartoe hebben gezegd, als ik verlies kan het eigenlijk alleen maar komen doordat de tegenpartij schommelt. Nou ja, eigenlijk iedereen, alle instituties die tegen hen zouden zijn, een soort deep state soms wel van veiligheidsdiensten, media, die een soort schaduwmacht die hen als echte leiders van het volk van de macht wil houden.
It's going to be only America first. America first.
Brasil acima de tudo. Deus acima de todos.
It's called fake news, and we solve a lot of problems.
Fake news faz parte da nossa vida.
If you count the legal votes, I easily win.
Para que não fique nenhuma dúvida em relação ao nosso sistema eleitoral.
Er is ook wel één heel belangrijk verschil, en dat zit hem vooral in de timing. Kijk, waar Trump zijn aanhangers dus 2 weken voor de inauguratie van Biden, op het moment dat het congres nog een laatste klap moest geven eigenlijk op die verkiezingsuitslag, zelf in Washington daar die opzwepende toespraak hield en zei van, we marcheren nu naar het Capitool.
We're going to walk down, anyone you want, but I think right here we're going to walk down to the Capitol. And we're going to cheer on our brave senators and
dat deden die aanhangers ook. En die troffen toen ook echt een vol Capitool. De senatoren en de afgevaardigden moesten er allemaal zijn. De vicepresident van Trump was er ook. In Brazilië, zondag, was het al een week na de inauguratie van Lula. Dus dat was tamelijk laat om nog te proberen een presidentschap van Lula te verhinderen. En ze kwamen dus ook aan in een leeg congres. Er was niemand op zondag. En ook het presidentieel paleis was leeg. Lula was ergens anders. Het Hof zit ook niet op zondag daar. Dus ja, in die zin was het een beetje mosterd na de maaltijd van de Bolsonaristas die dit ondernamen.
Ja, Brazilië is een relatief jonge democratie. Hè? Dus vanaf 1985 pas echt geen militairen meer aan de macht. Wat zegt dit over de weerbaarheid van die Braziliaanse democratie op dit moment?
Ja, eigenlijk tijdens de hele campagne en ook in de transitieperiode, dus tussen de laatste verkiezingen en inauguratiedag, hebben die Braziliaanse instituties zich eigenlijk heel kranig geweerd tegen die populistische uitdaging van Bolsonaro. De kiesraad, die heel machtig is in Brazilië, die heeft tijdens de campagne heel streng opgetreden tegen bijvoorbeeld desinformatie op sociale media. En bijvoorbeeld toen Bolsonaro na de tweede kiesronde een rechtszaak wilde aanspannen, maar daar geen enkel bewijs aanvoerde dat de uitslag niet correct was, zeiden ze ook van ja, stop met procederen of we geven je een enorme dwangsom als je niet met normaal bewijs komt. Ja, dat is wel echt anders geweest dan bijvoorbeeld in de VS, waar Trumps advocatenteam al 60 rechtszaken heeft aangespannen. die sleepte zich ook voort. En al die weken gingen Trump-gezinde nieuwszenders daar ook echt serieus op in. Van, oh, er zal wel wat zijn. En een groot deel van Trumps electoraat is ook in die weken gaan geloven dat er wel iets gesjoemeld moet zijn. Dus ja, in die zin heeft Brazilië het misschien wel beter gedaan dan de VS in 2020 en de daaropvolgende inauguratie in januari. Het is meer dat eigenlijk na de inauguratie hebben ze iets te vroeg gedacht van ja, het zijn is brandmeester. We kunnen onze bewaking een beetje afschroeven of zo. Dat is gewoon te voorbarig gebleken.
President Lula, de zittende president sinds 1 januari, die was niet aanwezig in dat presidentieel paleis zondag. Wat was zijn reactie op wat er is gebeurd?
Ja, hij was niet in Brazilië, hij was in São Paulo, maar hij is wel direct terug naar de hoofdstad gevlogen om de schade op te nemen. En hij heeft ook natuurlijk zijn afschuw uitgesproken.
En deze mensen, deze vandalen, die we kunnen noemen de nazisten, fanaten, de stalinisten, fanaten.
Noemde de relschoppers meteen fascisten.
Of melhor, de stalinisten, niet de fascisten, fanaten.
En ja, hij riep ook wel meteen een interessante vraag op. Als de politie die betogers zo lang ongehinderd liet, was dat een kwestie van incompetentie of was er misschien kwade wil in het spel? Sympathiseerden zij misschien wel met de betogers en lieten ze ze daarom passeren? En dat is denk ik een vraag waar Brazilië de komende dagen en weken heel erg mee bezig zal zijn. Van tot op welk niveau hebben die relschoppers misschien wel ruim baan gekregen zondag?
Ja, en nu? Dit was zondag. Het was chaos. Het is snel weer hersteld. Er heeft geen staatsgreep plaatsgevonden. Ja, hoe gaat het nu verder in Brazilië?
Ja, kijk, Lula heeft duidelijk gezegd dat hij niet alleen achter de relschoppers aan wil. Hè, dus de mensen die fysiek die gebouwen binnendrongen. Maar hij wil ook echt achter hun financiers aan, achter de organisatoren aan. Om te voorkomen dat dit soort ongelukken opnieuw kunnen gebeuren. Bolsonaro had onder andere goede banden met de grootgrondbezitters. Die van hem ruim baan kregen tijdens zijn presidentschap om vee te telen of bos te kappen voor de soja. Dus het kan zijn dat die agrobedrijven gefinancierd of geld gestopt hebben in die protesten. Dus ja, ik verwacht dat justitie met nog meer aandacht deze Telegram-groepen, Facebook-groepen gaat doorlichten. Die gebruikt zijn om die protesten te organiseren. Maar ook de financiers die er mogelijk achter zitten. En kijk, dan is ook heel erg de vraag van, is eigenlijk wel iedereen binnen het veiligheidsapparaat loyaal aan de nieuwe regering Lula? Zijn er nog elementen, bijvoorbeeld, al is het maar op lager niveau, in lagere rangen, binnen het leger of de militaire politie of andere korpsen, die eigenlijk Bolsonaro nog blijven steunen? En wat moeten we daarmee?
En Bolsonaro zelf, hij zit in de VS. Is hij nog een speler van betekenis op dit moment? Wat kunnen we van hem verwachten?
Ja, daar is hij zelf niet heel duidelijk over geweest. Hij heeft zich heel erg in stilzwijgen gehuld sinds de verkiezingsnederlaag. En hij zit nu in Florida. De idee was dat hij zich eigenlijk een beetje in een soort halfballingschap daar is gegaan. In ieder geval uit handen van justitie te blijven in Brazilië. Er lopen verschillende vooronderzoeken tegen hem. Hij is natuurlijk geen president meer. Dus hij is zijn immuniteit kwijt. Ja, nu is de vraag, gaan de VS hem wel binnen de landsgrenzen willen houden? Kijk, Bolsonaro heeft niet zoals Trump op 6 januari 2021 zelf een opzwepende toespraak gehouden op de dag zelf. En gezegd van, kom, we gaan met z'n allen naar het Capitool. Maar hij heeft natuurlijk wel in de maanden voorafgaand aan dit incident van zondag wel de geesten hier rijp voor gemaakt. Dus ja, het is heel erg de vraag in hoeverre hem dat ook echt juridisch aangerekend kan gaan worden. Maar dan zijn er ook nog al die andere zaken waar die vervolging moet vrezen. Dus geen idee hoe dit met hem afloopt. Of hij in Florida blijft of dat hij nog een ander land uitkiest als ballingsoord.
We gaan het zien en horen.
Ja.
Dankjewel, Marijn. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila Marie Bleeksma, Igna Schoot en Jeppe van Kesteren. Dit was Vandaag. Morgen weer.
afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.